Gedeelte voor vandaag lezen, Efeze 6, vers 5 tot 9. Ik was net even kort in gesprek met Mark, die hier even op bezoek is, en die vroeg even hoe wij doorheen de prediking gingen. En bijna met schaamte moet ik bekondigen dat ik bijna 5 jaar in Efeze gezeten heb. Toen ik begon, had ik nooit verwacht dat het zo lang zou duren. Toen ik aan het huwelijk begon, had ik nooit gedacht dat het zo lang zou zijn. Maar vandaag sluiten wij monumentaal een stuk af. Het moet nog, maar bij leven en welzijn haal ik het eind van de preek. En dan hopen we dit stuk af te sluiten. Want dit is eigenlijk zijn meer of meer de huisregels die Paulus gaf. Van het huwelijk, opvoeding en dan nog naar buiten heren en slaven. En dat hoort eigenlijk als één collectief bij elkaar. Zo is het eigenlijk ook min of meer het meest gebruikelijke om het te lezen. En vandaag hopen we dat af te sluiten. En dan hebben wij daar bijna een jaar in gezeten. Ik hoop dat het voor u ook een beetje een grondig fundament gelegd heeft. Zullen we Efeze 6, vers 5 beginnen tot en met 9. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid als aan de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat hun en uw Heere in de hemelen is. En dat er bij hem geen aanziens des persoons is. Tot zover de schriftlezing. Zullen we een moment bidden. Vader, het is uw woord, niet het onze. Wij willen ons daaronder scharen, Heer. Uw woord is gezaghebbend, want het is door u uitgeademd. Het is door u gegeven. Elk woord is door u uitgeademd, als het ware, Heer. En Heer, wij leven niet alleen maar van het aardse brood, wij leven ook van het hemelse brood. Wij leven van uw woord. Uw woord is een levend woord. Het geeft ons leven. Het voedt ons. Het corrigeert ons. Het vormt ons naar het beeld van uw Zoon. En mag zo uw woord ook vandaag weer door u gezegend worden. Niet ledig terugkeren, maar dat bewerken in onze harten wat u en uw genade daarvoor bestemd heeft. En dat alles, Heer, uit genade. In Jezus' naam. Amen. Als ik hier zo aan begon, aan dit gedeelte, en als je dat zo de afronding hebt van en je kijkt naar het geheel over huwelijk, man, vrouw, opvoeding, kinderen met de ouders en dan heren, in dit geval even de slaven, als laatste de heren, dan is de Bijbel een uniek boek. Het laat namelijk elke keer een schitterende balans zien. Een balans die je alleen vindt in Gods woord. Er is niet één groep waar de Heer zich op viseert, of waar Paulus inderdaad alle aandacht op richt. Het is continu gebalanceerd. De slaven worden niet alleen aangesproken, maar ook de heren. Niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Er is continu balans. Het woord van God is nooit in onbalans. Er is altijd gebalanceerd en evenwichtig, om het zo maar te zeggen. In dat opzicht is Gods woord als enige waar wij kunnen vinden de rechtvaardigheid, zou je kunnen zeggen, en de eerbaarheid van alle groepen mensen die er zijn. En in dit geval over de meest intieme relaties om ons heen. Ik zou bijna zeggen dat als we de balans van Gods woord zien, is dat al een bewijs dat de Bijbel het woord van God is. God heeft ook geen aanziens des persoons, lazen wij net aan het eind in het laatste vers. Hij heeft geen aanziens des persoons. Hij zet iedereen gelijk neer. Voor hem is iedereen gelijk. Hij beziet iedereen gelijk. En hij doet dat zelfs als we teruggaan in vers 5, vers 21. Wees elkander onderdanig in de vreze Gods. Daarmee zet hij feitelijk in hoofdstuk 5, vers 21 van Efeze iedereen neer op begane grond. En vandaag gaan we dat toepassen, dan vinden we daar de toepassing van heren en slaven. En ik wil ook zeggen, het loopt in mijn preek wat door elkaar heen. Oftewel, ik spreek over heren en slaven in die periode en die tijd. Maar ik maak ook tussentijds een toepassing naar ons, waar ik spreek over bazen. Ik spreek dan vaak in het mannelijke term, want er zijn ook bazinnen, laten we het zo stellen, maar bazen of werkgevers. En dat vloeit wat in elkaar over. Ik heb vorige week uitgelegd wat natuurlijk in die tijd specifiek de culturele zaken waren voor slaven en hoe die leefden. Dus dat in achterhoofd houden, dan zitten er behoorlijk wat verschillen naar onze tijd. Maar die verschillen hoef ik niet meer uit te leggen, want dat heb ik vorige week gedaan. Dus vandaar dat ik het nu gewoon in elkaar laat overvloeien als het ware. Wees elkander onderdanig in de vreze des Heren. Dat passen wij ook toe naar wat ik al zei over werkgevers en werknemers. En het zijn feitelijk de drie grote relaties waar we allemaal in staan. Ja, als we getrouwd zijn, of in ieder geval in een gezin wonen, waar ouders getrouwd zijn, dan hebben we daar de meeste relaties en de meeste relationele onderlinge banden met elkaar. Dan heb je daar de kinderen en de opvoeding. Ik bedoel, dat is ook alweer zo'n unieke relatie. En dan werk, slaven, heren of werkgevers, werknemers. Als je het zo bekijkt, dan kun je zeggen van dat zijn bijna 95% van alle relaties waar wij in staan. Het is een kolossaal groot aandeel waar Paulus hier inderdaad over spreekt. En hij neemt ons niet mee naar werkgevers en werknemers in de zin van toepassing naar ons over heren en slaven. Maar als we om ons heen kijken naar werkgevers en werknemers, dat loopt regelmatig spaak, hè? Die twee staan bijna altijd haaks tegenover elkaar. Daar is nooit geen harmonie en vrede. Ze hebben hun krachten al gebundeld in organisaties waar ze zich inderdaad collectief naar buiten kunnen treden. De werknemers hebben een vakbond en ook de werkgevers hebben zich gebundeld in een of andere of in meerdere organisaties zelfs. En dan nog maar te zwijgen over hoeveel de overheid heeft geïnvesteerd om die relaties vorm te geven. Werkgevers en werknemers. Er zijn, ik zou bijna zeggen, honderden, zo niet duizenden wetten geformuleerd door de overheid om die relaties werkbaar te maken. Enorme inspanningen heeft de overheid geleverd om de onderlinge relaties van werkgevers, werknemers in goede banen te leiden. Om te regelen, om te sturen, om afspraken vast te leggen. Ik heb niet de indruk dat het veel geholpen heeft, want de ontevredenheid is groter dan ooit, heb ik de indruk. Het gemopper op de werkvloer is dagelijks te horen om ons heen. Zie, dat is het bijzondere. Wetten verbeteren namelijk geen enkele relatie. Omschrijven alleen maar rechten en plichten. Maar hebben geen enkele positieve invloed op onderlinge relaties. En waarom? Het probleem zit altijd in het hart. Het probleem zit in het hart. En zolang het hart niet verandert, blijven de problemen daar altijd naar voren komen. Wetten kunnen het beperken. En kunnen het inderdaad ook begrenzen. Zeker als er ook gevolgen als je een overtreding maakt in die wet, als die gevolgen groot genoeg zijn, dan tempert dat al het enthousiasme in een zondig hart. Maar het probleem zit altijd in het hart van de mens. Als dat niet aangesproken wordt, als daar geen verandering plaatsvindt, is alles daarbuiten zinloos en heeft geen enkele bevordering in de relatie zelf. En het is eigenlijk fascinerend dat Paulus in zo'n theologische brief als Efeze, en dat bent u waarschijnlijk al vergeten, maar hoofdstuk 1 en 2 waren zeer theologisch. Hè? Hoofdstuk 3 zelfs ook over de gemeente. Joden en heidenen samengevoegd in één lichaam. Hoofdstuk 2 dat we gered zijn uit genade en wat dat betekent. Hoofdstuk 1 dat we voor de grondlegging van de wereld waren uitverkoren, in Christus voorbestemd. Om eigenlijk al dat God van tevoren bepaald had dat we zouden worden in Christus. En dat hij in zo'n brief eigenlijk zoveel schrijft, in zo'n theologische brief, zoveel schrijft over onderlinge relaties. Want alleen dat geeft al aan dat inderdaad, dat wat er gebeurd is in het verleden bij het kruis van Christus en wat het evangelie is, dat hij directe toepassing heeft in onze onderlinge relaties. En de verandering is altijd individueel. In elke relatie draait het om het individu, dat die verandert. Pak het huwelijk. We kunnen wel zeggen van ja, in het huwelijk ben ik afhankelijk van de ander. Nee. Wel, tot op zekere hoogte ja, maar waar het om gaat is dat jij verandert, dat u verandert, dat ik verander in het huwelijk. En dat is eigenlijk ook waar Paulus hier weer heen gaat. Het is het individu. Alleen het evangelie van Jezus Christus in de harten van de gelovigen brengt verandering. Alleen de vrucht van Gods geest brengt verandering, waardoor de relaties aangenaam worden. En niet alleen leefbaar, maar vreugdevol. Alleen door het woord van God kunnen heren en slaven in harmonie samenleven en samenwerken. Dat kan alleen als het evangelie in de harten geplant wordt en vrucht draagt. En als eerste geeft Paulus daar het perspectief aan de slaven en hij geeft een nieuw perspectief. Leest u maar mee in vers 5a. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. U zal mij vandaag, en u heeft dat waarschijnlijk al gehoord, wat aanvullingen of veranderingen in de tekst aanbrengen. Ja, omdat in deze tekst, ik weet niet precies waarom, maar het zal taaltechnisch geweest zijn dat de HSV wat gekozen heeft om wat dingen door elkaar heen te slingeren. Want ik denk dat het eigenlijk is de Griekse tekst heel eenvoudig. Zal ik u gewoon lezen wat er in de Griekse tekst letterlijk gewoon staat? Slaven, wees gehoorzaam aan uw aardse heer. De HSV haalt dus eigenlijk het laatste gedeelte als aan Christus helemaal naar voren toe. En dat maakt zo'n zin wat in mijn oogopslag vanuit de Griekse tekst wat onhandig. Het is zo eenvoudig, een nieuw perspectief. Slaven, wees gehoorzaam aan uw aardse heer. En ik vertaal dat woordje naar het vlees als aards, omdat dat hetgene is waar het over gaat. We hebben een hemelse heer en een aardse heer. En dat maakt het eenvoudig. Je zou bijna denken als je dit leest, maar Paulus, dit is toch herhaling van wat normaal is. Ik bedoel, het woord hier voor slaaf is doulos. Een slaaf had geen rechten, dat hebben we vorige keer gezien. Hij had maar één opdracht. Zijn heer gehoorzamen, zijn kurios gehoorzamen. Als er een kurios is, dan is er een doulos. Als er een doulos is, dan is er een kurios. Heer en slaaf horen altijd bij elkaar. Het is bijna overbodig dat Paulus hier zegt, slaven, wees uw heer gehoorzaam. Maar waarom zegt hij dat? Juist omdat dat het punt is waar de slaven het meeste moeite mee hadden. Dat dat hetgeen is waar wij het meeste moeite mee hebben. Gehoorzaam aan onze Heer, gehoorzaam aan onze mede, aan onze werkgever. Zie, slaven wisten vanuit hun positie dat ze moesten gehoorzamen. Maar daar lag ook juist het struikelblok. Ze leefden feitelijk in constant een bepaalde vorm van angst. Waarom? Omdat, wat ik ook uitgelegd heb vorige week, de kurios, de Heer, zeggenschap had over alles in hun leven. Hij bepaalde het lot van hun leven. Hij kon doen wat hij wou. Een slaaf was altijd in een positie om gemanipuleerd te worden. Maar wat was het, als je het ook leest over slaven, wat was hun hoogste verlangen? Om vrij te zijn, om de omstandigheden te veranderen, om weg te gaan van het slavenjuk. Ze hongerden naar vrijheid. Er was altijd een bepaald, je zou kunnen zeggen in het hart, zo'n broeiende opstandigheid. En Paulus geeft feitelijk hier een heel eenvoudig nieuw perspectief. Wees gehoorzaam. Nou, de Griekse tekst geeft het woord namelijk een heel eenvoudig principe waar. En dat is gewoon, wees constant gehoorzaam. Wees overal gehoorzaam. Wees altijd in alle omstandigheden gehoorzaam aan je Heer. Zoek geen uitweg en zoek geen uitvlucht. Hey, dat is een interessante. Paulus zegt dus niet van, nou weet je, de omstandigheden zijn niet zo gunstig voor u als slaven. Ja, we moeten de omstandigheden gaan veranderen. Dat zoeken wij ook vaak, hè. De omstandigheden moeten veranderen. Ja. We hebben het huwelijk ook gezien. Als er iemand moet veranderen, is het altijd de ander. Het gaat over opvoeding. Er zijn altijd de kinderen die lastig zijn. Bij heren en baas is het altijd de ander. Of je nu heer bent, dan spreek je altijd over die slaven of over de werknemers die klagen. En als werknemers, dat moet veranderen. En Paulus die zegt eigenlijk van nee, slaven. Het probleem is juist dat jullie de omstandigheden willen veranderen. Wat er moet veranderen is jullie hart. Jullie hart. Dat je inderdaad gehoorzaam bent, overal constant. En hij zegt het, en u mag even meegaan naar 1 Petrus, dan zal ik Titus onderweg nog even lezen. Vermaan de slaven dat zij hun heer onderdanig zijn, in alles welbehagelijk, zonder tegenspreken. Zie, Paulus schrijft dit niet één keer, en we gaan naar Petrus toe. Paulus schrijft dat in Efeze, hij schrijft het in Timotheus, hij schrijft het in Titus. Petrus komt daarop terug. Dit was iets wat in de maatschappij daar, in die cultuur, gebruikelijk was. En in Titus zegt hij zelfs, je moet je baas niet, of je moet je heer niet eens tegenspreken. Ja maar. Nee, wees gewoon gehoorzaam. Ken je plaats en je positie. Geen uitvlucht. Het probleem is niet omstandigheden, het probleem is niet dat je slaaf bent, het probleem is niet dat jij een heer hebt die boven je staat, die maar kan doen wat hij wil. Uiteindelijk zit God daarboven en die begrenst alles. Het probleem is jouw hart. Als die slaven een goede heer hadden, dan was het dan een opgave om die te gehoorzamen. Laat staan een verkeerde. Maar daar heeft Petrus wat over te zeggen. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 18. En hij begint dan met huisslaven. Wees uw meester met alle ontzag onderdanig. Alleen de goede en welwillende. Dat hadden we graag gehoord, hè? Maar dat schrijft hij niet. Wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hen die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Of, zoals de NBG het zegt, die zegt het wat compacter. Niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde. Het gaat niet alleen zozeer over wat die verkeerde heren deden, maar ook dat ze verkeerd waren. Hun natuur was verkeerd. Hun hart was verkeerd. Sommige heren waren gewoon corrupt. Sommige bazen waren puur egoïstisch. Moet je nagaan. Dit druist tegen alle regels van een vakbond in. Dit druist tegen de hele perspectief van de wereld in. Maar die willen altijd omstandigheden veranderen. Dit neigt ook niet nou makkelijk naar ons toe te gaan, is het wel? Dat wij inderdaad kunnen zeggen tegen onze baas. Ik ga dan zeggen, alles wat hij mij opdraagt, dat doe ik. Zolang het niet tegen Gods woord ingaat. Ja, als hij vraagt om belasting te ontduiken of illegale dingen te doen, of dingen die niet kunnen, dan hebben we een grens. Ja, dat weten we. Maar er zijn heel veel dingen die zijn oké. En wat zegt hij hier? Zelfs als ze verkeerd zijn, gehoorzamen. En weet u wat het woord verkeerd is? Dat is scoliosis. Daar hebben wij die medische term voor gekregen van mensen met een kromme rug. Ja, scoliosis. Zij die krom zijn. Heren die krom zijn. Werkelijk die het morele kompas overal hebben, behalve op de juiste plaats. Wat zegt hij dan? Met alle ontzag onderdanig. En dan gaat hij naar vers 19. Want, en nu geeft hij reden. Want is de reden. Vers 19. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Nu, dit is een lastige zin. Daar is gewoon zo, in het Grieks is dit een lastige zin. Maar hij geeft een uitleg. Hij zei, je hebt goede en je hebt slechte. Beide moet je zo onderdanig zijn. Beide moet je gewoon doen wat ze zeggen. Gehoorzaamheid is nummer 1 voor een slaaf. Maar, zegt hij, en wat is eigenlijk de sleutel in deze zin, is het woordje verdraagt. Verdragen. Staande blijven onder de druk die je van binnen voelt en van buiten. Blijf staan. Nu, als je de zin zo leest in de HSV, dan is het bijna dat hij eigenlijk zegt van, wel, hier is iemand die onrecht aangedaan krijgt of slecht behandeld wordt, omdat hij in zijn geweten bij God gebonden is of bij het evangelie gebonden is. En dus eigenlijk leidt om Christus wil. Dat is niet helemaal wat ik denk dat de tekst zegt en wat Petrus bedoelt. Je kan namelijk het woord geweten voor God ook lezen als zijnde van en begrijpen, en dat is ook een goede Griekse uitleg, als zijnde vol dat hij, en ik gebruik even het Engelse woord, dat hij met, nou ik zal het eerst in het Nederlands doen, dat hij met zijn gedachten op God gericht is. Mindful of God. In dat onrecht waarin die slaaf staat bij een verkeerde heer of bij een goede. En hij verneemt er is onrecht dat hij staande blijft. Maar dat hij denkt, dit is mijn aardse baas, maar daarboven zit een hemelse baas. Ik kijk voorbij mijn aardse baas en ik zie mijn hemelse heer daar. Hem wil ik gehoorzamen. Ik wil staande blijven onder dit onrecht. Ik wil er niet onder vandaan vluchten. Dat het mij pijn doet, absoluut. En dat woordje pijn is hier iets wat vooral innerlijk te maken heeft. Niet fysiek, maar innerlijk. Onrecht in zijn hart. En dan vers 20. Want wat voor roem is het als het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Oftewel, als je verkeerd doet, natuurlijk krijg je straf. Terecht. Maar, zegt hij, als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, dat is genade van God. Zie, wij hebben heel gauw de indruk van het recht. Het onrecht moet rechtgezet worden. Wij hebben al heel gauw een rechtvaardigheidsgevoel. En we hebben daar Bijbelversen bij, hè? Ja maar, Oude Testament, rechtvaardigheid, daar moet voor gestreden worden. Petrus zegt iets anders. Onrechtvaardigheid, zolang het geen zonde is, gewoon onderdanig zijn. Onrecht. Kijk voorbij je aardse Heer en zie naar de hemelse Heer en weet dat Hij bij je is. En het woord genade is dat eigenlijk, het is een goedheid van de Heer. Hij ziet waar je bent. Hij ziet in welke situatie je verkeert. Hij heeft het oog op jou gericht. Hij zal je niet verlaten. Hij zal je schragen en sterken. En je zal gevormd worden in je hart. Wow, dat is een ander perspectief. Dan lezen we kort nog even het voorbeeld wat Petrus dan ook nog geeft, hè, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. En dan komt hij met het voorbeeld, wel, dan buigen we ons hoofd helemaal. Degene die het grootst. En dan zegt hij inderdaad over de Heer Jezus Christus 5:21. Want hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Dat was het meest onrechtvaardige. Ik bedoel, in Gethsemane had de Heer Jezus maar hoeven zeggen, Vader, het is onrechtvaardig dat ik sterf, dus dat kan niet. Maar de Heer Jezus verdroeg het. Hij verdraagde het onrecht. Hij bleef onderdanig boven zijn hemelse Heer. Hij keek voorbij het onrecht dat hem te wachten stond. En hij kon bij wijze van spreken voorbij Pilatus kijken, voorbij de Joodse leiders, voorbij het Sanhedrin. Voorbij Ananias. En hij zag daar zijn hemelse vader. En hij was mindful of it. Wat zegt hij dan? Ook omdat Christus voor ons geleden heeft, laat hij ons een voorbeeld na. Opdat wij zijn voetsporen zouden volgen. Slaven, het is heel eenvoudig. Jezus kwam van de hemel naar de aarde als een slaaf, zegt Filippenzen. Zo. Wordt jullie gehoorzaam zijn en onderdanig. Zie, het is maar goed dat Jezus niet dacht aan de omstandigheden om die te veranderen. Hè? Hadden we ook geen avondmaal. Hadden we geen boodschap, hadden we geen heil, geen hoop, geen verlossing. Zie, in het denken van de slaaf moest iets astronomisch veranderd worden. Een heel nieuw perspectief gegeven worden. Een heel nieuw perspectief. Slaven, wees gehoorzaam aan uw Heer. Oprecht van hart als aan Christus. Christus vluchtte niet. Christus wou de omstandigheden niet veranderen. Hij verdraagde het onrecht. Zo is het voor u ook. Zo is het voor ons ook. Zie, dit is het punt waar wij ook mee lopen. Zijn wij gehoorzaam aan onze werkgever? Zijn wij bereid om inderdaad te doen wat hij van ons vraagt? Of hebben wij altijd zo die ontslagbrief in onze binnenzak? Als het moeilijk wordt dat we hem indienen. En ik ben eigenlijk zo gezegend dat ik op hetzelfde niveau zit als velen van jullie. Ik bedoel, ik zit niet in een ivoren toren dat ik alleen maar voorganger ben en alleen maar mooi hier kan vertellen, want u bent een hele makkelijke werkgever. Ik hoef nooit mijn uren te verantwoorden, ik hoef nooit iets te vertellen wat ik gedaan heb. Ik kom hier op zondagochtend en ik doe maar iets en ik krijg elke maand van jullie betaald. Geen oudste die aan mij vraagt, en dat gaat misschien naar morgen veranderen, wat ik doe, hoeveel koffie ik drink. Maar prijs de Heer dat ik een betaalde baan heb daarnaast, waar ik inderdaad ook heen moet en waar ik inderdaad een baas boven mij heb om uit te leven wat hier staat. En wat heb ik daar moeite mee bij Tijn en Weilen? Ik worstel net als u. Mijn hart neigt net zo goed als u naar omstandigheid, naar opstandigheid en liever om de situatie heen. En dat je denkt van als we het nog moeilijker maken, zeg dan trappen we het hier af. Hè? Om het maar eens met termen te zeggen die wat duidelijk zijn. De Heer vraagt inderdaad dat wij inderdaad als werknemers buigen. En zeggen van oké, gehoorzaamheid komt niet van nature. Het is een ander aspect. Wij hebben vandaag in de dag ook nog dat wij ons werk zien. Hoe zien wij ons werk? Vaak om onszelf te ontplooien. Is het niet? Ah ja, we zijn allemaal op zoek naar de job van ons leven, naar de droombaan. Ah, die heb ik gevonden. Dan ben ik hier. Dat is mijn droombaan. Maar we zijn eigenlijk allemaal op zoek naar onszelf ontplooien. Om onszelf te ontwikkelen. Maar als we goed kijken vanuit de tekst vandaag, is dat bijzaak. Paulus zegt niet tegen de slaven, word vrij. Zorg dat je alles op alles zet om vrij te worden. Om jezelf te ontplooien, om een eigen firma te kunnen beginnen. Een eigen zaak, om zelf te doen waar je goed in bent. Nee, hij zegt van heel eenvoudig, wees gehoorzaam. Niet nu, maar continu. Doorheen onze aardse baas worden wij door onze hemelse Heer gevormd. Ik ken geen betere aanvulling, kan ik beter zeggen, op het huwelijk, op het gezin en op de werksfeer waarin je leeft. Zeker als je in het midden van ongelovigen zit. Om staande te blijven, om waardig te spreken, om een reflectie te zijn van het evangelie. Van de week stond iemand naast mij en die tapte een tas koffie met zin, Erik. En hij vroeg zoiets. Ik zei van, ach jong, ik ben maar een slaaf die gewoon doet wat ik moet doen. En dat was een van de vakbond. Met zo'n rode pet had hij op. En die stond zijn hoofd te schudden. Erik, waar ben je? Ik ben gewoon een slaaf die hier mijn opdracht uitvoert, jongen. Meer niet. Maar ik had nog koffie in mijn hand, dus dat was niet gek. Een heel nieuw perspectief moeten we hebben. De Heer behagen in gehoorzamen is wat de Heer van ons vraagt. Gehoorzaam zijn naar onze baas. Ik denk dat hier in onze levens nog veel egoïsme verborgen zit. Een nieuw perspectief. Maar Paulus geeft ook een nieuwe houding weer. Hij geeft ook eigenlijk een nieuwe houding weer. En die geeft hij ook mee aan de slaven. De slaven vertelt hij best wel veel, maar we komen daar aan het einde nog wel in verhouding, lijkt dat heel veel, ten opzichte van de Heer. Maar wat zegt hij? Gehoorzamen met vrees en beven. Al in die tijd was het heel normaal dat een heer ook zijn slaven intimideerde. Daar werd ook vaak op ingespeeld. Van je moet als heer je slaven intimideren om een bepaald angst te hebben, een bepaald ontzag te creëren. En dan bedoel ik wel het verkeerde vorm van ontzag. In de slaaf, zodat die slaaf als het ware gebonden was in angst. Leefde in angst. Sommige heren misbruikten dit ook enorm en gruwelijk. Je mag wel eens meegaan naar 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 1. Zie, als er een heer is die intimiderend is naar zijn slaaf, wat is het dan moeilijk om hem te eren met vrees en beven? Dat vrees en beven betekent gewoon ontzag voor hem hebben. Een waardig ontzag voor zijn positie. Voor het feit dat de Heer hem boven u gesteld heeft. Er zijn altijd gezagsverhoudingen. Altijd gezagsverhoudingen. Overal. Sommige heren misbruikten het gezag wat de Heer hen gegeven had. Maar het is nog steeds dat de Heer, of dat de Bijbel, laat ik het zo even formuleren om het helder te houden. Dat de Bijbel ook inderdaad zegt, welke Heer het ook is, goed of slecht, heb ontzag voor hem. Met vrees en beven. Waardig ontzag voor hun aardse Heer. 1 Timotheüs 6 vers 1. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten. opdat de naam van God en de leer niet gelasterd wordt. Moet je nagaan. Slaven die waardig spreken en waardig leven en waardig handelen naar hun baas. Goed of slecht of wat dan ook maar. Dat zegt Paulus en Timotheus van, spreek er waardig over. Behandel hen waardig. Eer hen voor wie ze zijn. Want opdat de naam van God en de leer niet gelasterd wordt. Weet je wat het woord lasteren is? Blasfeo. Blasphemus. Vervloeken. Opdat de leer van God niet vervloekt wordt. Hoe een slaaf inderdaad waardig spreekt over zijn Heer. Als hij dat doet, dan bevestigt hij en bekrachtigt hij het evangelie. Als hij daar negatief over spreekt. Als hij negatief spreekt over zijn Heer. En nu plaats ik het even aan ons. Als wij negatief spreken over onze baas of onze firma. Dan wordt de naam van God gelasterd. Want de Heer heeft hem boven ons geplaatst. De Heer is soeverein, die plaatst er in ons leven. Dan zijn we het niet eens met hem. Zie, dan wordt de leer gelasterd als wij kwaad spreken over onze firma. Waar we werken, over onze Heer. Ah, dat is een nieuwe houding die we ons aan moeten leren. En ik net als u. Dat komt niet vanzelf. Laten we wel wezen. We zien toch altijd de dingen die misgaan. Ja toch? Als je getrouwd bent, je ziet alleen maar de dingen waar je aan stoort. De 100.000 dingen die goed gaan, dat neem je voor gewoon aan. Als je kinderen opvoedt, je zit altijd struikel je over die punten die verkeerd gaan. En bij een baas ook. Oh, dit gaat verkeerd, dat gaat verkeerd. Jongens, er gaan 100.000 dingen goed bij Gods genade. Eervol, waardig spreken, een nieuwe houding, maar ook een nieuwe focus. En dit is een wat langer stuk, zullen we het ook even lezen terug naar Efeze als u daar nog bent of weer heen kunt gaan. Een nieuwe focus. En de focus is eenvoudig hier. Zoals een slaaf van harte gehoorzaam is aan Christus, zo moet hij ook van harte gehoorzaam zijn aan zijn aardse baas. Dat staat hier, vers 5c, het laatste stuk. Van het eerste vers en vers 6 en 7 pak ik er ook nog bij. Ja, maar ik lees even 5 en 6. Oprecht van hart als aan Christus. Dat staat er eigenlijk in de Griekse tekst, hè? Daarom lees ik het even zo. Oprecht van hart als aan Christus. Niet met ogendienst, als mensenbehager, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En Paulus begint hier met die nieuwe focus. Oprechtheid van hart heeft de HSV vertaald. De oude Statenvertaling gebruikt daar een heel leuk woord. Eenvoudigheid. Het woord betekent namelijk één. Gefocust eigenlijk op één ding. Eenvoudig. Eén ding voor ogen hebbend. Een zuivere focus. Dat is eigenlijk wat het woord oprechtheid van hart betekent. Dus geen dubbel hart. Geen twee visies. Geen twee gezichten. Als de baas er is en als de baas er niet is. In de firma en buiten de firma. Twee gezichten. Dat is niet het punt. Van harte. Eén gezicht. Transparant. En dat is mooi vertaald als zijnde van harte. Eenvoudig, enkelvoudig. En dan gaat Paulus naar een negatief iets. Ook bij de heren pakt hij één negatief punt. Het allerzwakste punt waar de slaven mee worstelen. En het zwakste punt waar de heren mee worstelen. En die haalt hij als het ware naar voren. Wat zegt hij hier ook in het negatieve? Niet met ogendienst als mensenbehagers. Een slaaf. Alsof Paulus weet wat er in dat mensenhart omging. Ik bedoel, dit is zo eenvoudig te begrijpen. Dit is. Als slaaf, waar was je op uit? Wat is het grootste gevaar om je Heer te behagen? Om alleen dat te doen wat in het oog springt. Om alleen als je takenlijst hebt, om zo te beginnen dat eerst de meest fysieke dingen zichtbaar waren. Of dingen waar de Heer naar neigde om als eerste te controleren. Altijd bezig met dingen die in het oog springen. Wat is hier ook nog de gedachte achter? Dat die slaven dus bezig waren om continu de goedkeuring te zoeken van hun baas. Hebben wij dat ook wel eens? Van hun heer, kan ik beter zeggen, de slaven van hun heer. Hebben wij dat ook bij onze baas? En we zien hier al een paar zitten, ook Frans, die is gepensioneerd en zegt... Hier worstelen we allemaal mee. Mensenbehagers, ogendienst. Zie, slaven waren geneigd om indruk te maken op hun heer. Wat ik al zei, om dat te doen, wat direct opvalt. Om hun takenlijst zo af te werken dat wat de baas ging controleren, wat hun heer ging controleren, dat hadden ze gedaan. Je zou het zelfs kunnen zeggen, als je zegt van, niet met ogendienst. Als hij niet aanwezig was, viel het werk stil. Kent u dat? Als de baas, de directeur door het bedrijf loopt, dat er in één keer zo'n golf van productiviteit door de firma meegaat. Zo'n golf van druk doen. En hij is weer weg. Oeh. Ja. Kennen we dat? Wij zijn er gevoelig voor, als de baas komt. Het mooiste is als de baas komt en zegt, ik heb geen tijd voor je. Je hebt geen tijd om hand te geven, want ik ben druk bezig. Ja? Zie, druk doen als hij er is, of als de baas het ziet. En als er niemand is, wat doen we dan? Minimaal investeren, maximaal profiteren. Mensen zeggen wel eens tegen mij, Erik, doe rustig aan, doe rustig aan. Salomo zei iets anders. Al wat u vandaag kan doen, stel dat niet uit tot bon. En die zeggen dat we workaholic moeten worden. Daar is een andere preek. Het is altijd gebalanceerd vanuit Gods woord. Zie, hier komt het neer op integriteit. Integriteit. Wat doen we als niemand kijkt? Wat doen we als het werk wat wij doen niet eens opvalt? Niemand die het ziet. Niemand die er een compliment over geeft of goedkeuring aan geeft. Ik heb het grote probleem dat alles wat ik hier doe, dat u dat ziet. Hoeveel mensen zijn er niet die nu in de zonderschool? U ziet er nooit niks van. Bij wijze van spreken. Hè? Voor degene die daar dient, weet wat het is. De zonderschool. Ik was even aan het rekenen vanochtend. Ik heb hier mogelijk 350 preken gegeven. Zo 40 per jaar, 9 keer 4, 36. Nou, ik ben eens een keer ziek geweest. Of ik heb eens een keer wat korter gedaan. Nee, 360 preken, 350. Dat zijn dames die zijn 9 jaar al aan het zonderschool aan het geven. Week na week. Jaar na jaar. En we zien het niet. Ik krijg een mailtje. Oh Erik, bedankt voor de preek. Oh, dat was een goede boodschap. Krijgen zij niet. Ik geef toe, ik krijg ook preken of antwoorden zo van Erik, dat trok op niks. En terecht. Dat houdt mij ook nederig, dat houdt mij ook klein, dat houdt mij ook op de bodem van het kruis, omdat daar begane grond is. Maar daar zijn mensen die nooit een dankje krijgen. Bij wijze van spreken. Totaal uit het zicht. U komt hier, u gaat zitten en u denkt, oh, die stoelen staan hier altijd zo. Nee. Dat is niet eens zichtbaar voor velen van u die gewoon binnen. En dat hoeft niet te veranderen. Hè? Wat de Heer zegt. Kom maar even weer. Niet met ogendienst als mensenbehagers. Wat wij doen, dat doen we niet om op te vallen. Dat doen we niet om complimenten te krijgen. Als we bij onze baas zijn, daar werken we gewoon. Sommige mensen zeggen, Erik, ik ben aan het eind van de dag ben ik moe. Dat mag ook, is het niet? Hij heeft mij betaald voor zoveel uren, dan mag ik toch ook moe zijn? Ik bedoel, ja, dat ik een elektrische fiets heb getuigd alleen maar dat ik uitgeput ben om inderdaad, ik heb ondersteuning om thuis te komen. Zo moet dat. Daarom hebben we auto's om ons naar huis te brengen, omdat we vermoeid zijn bij onze baas. Ik wil echt niet zeggen dat u als eerste moet inklokken en als laatste moet uitklokken. Dat is niet het punt. U heeft uw begrenzingen, dat is allemaal door de wet geregeld. Fantastisch, maar als we daar zijn, dan is het niet. Dan zijn we daar, en laat ik daarmee verder gaan, Efeze 5 vers 6. Maar als trouwe slaven van Christus, een trouwe slaaf doet wat hij moet doen, houdt zijn oog gericht op zijn hemelse Heer. Zelfs al is dat onze aardse baas niet aanwezig, maar onze aardse Heer, de hemelse Heer, ziet alles. Ja, dat is onze kunst dat wij inderdaad in het gewone dagelijkse leven, in het normale dagelijkse werk, Gewoon kijken naar onze Heer en zeggen, Heer Jezus, ik ben u doelloos. Wilt u zo, mag ik u hier dienen? Al ziet niemand het wat ik doe. Ik heb geen compliment nodig, dan alleen maar uw goedkeuring. En die goedkeuring krijgen we waarschijnlijk uit het eind van ons leven pas. Maar daar gaan we straks heen. Hij werkt trouw door als niemand het ziet. Dat is een trouwe slaaf van Christus. Die zegt, die gaat niet eens naar zijn baas om op te noemen wat hij gedaan heeft. Heeft u het gezien? Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Dat is toch een complimentje waard? Wat zegt hij dan in vers 7? We gaan even verder. Hè. Maar als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid. En nu heb ik een kleine verandering in de vertaling aangebracht. Als aan de Heere. En die naar mensen. Als wij onze baas dienen, en we doen het met een bereidwillig hart, of wat Paulus hier ons oproept, zoals wij de Heer dienen, zo willen wij onze aardse baas dienen. Als ik bij mijn baas, en als u werkt, en u zet u daarin, dan doet u dat met de gedachte als aan mijn hemelse Heer. Die mij gekocht en betaald heeft. Wat staat er meer in de Griekse tekst? Als aan de Heer. Een vergelijking. We doen dat voor hem. En niet voor mensen. Zie. We kijken als het ware voorbij onze aardse Heer. En houden onze ogen gericht op onze hemelse Heer. Die alles ziet. Die alles weet. Die alles noteert. Die alles bij hem heeft. Ik moet wat doorgaan, zie ik. Zie, hoe wij werken, mensen, is van groot belang voor onze Heer. Weet u dat het eigenlijk wel een compliment was, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, dat zo rond het jaar 300 keizer Constantijn van het Romeinse Rijk op een gegeven moment zei, die christenen die hebben iets. Weet je wat, we gaan dat tot een religie van de staat maken. Ah, daar zijn heel veel gruwelijkheden achter weggekomen, maar eigenlijk is het een compliment. We waren de meest actieve, productieve, onderdanige mensen die hij in zijn rijk had. Ik las zelfs over, is het nu Stalin of Lenin? Voor de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, was het Stalin of Lenin? Lenin, hè? Lenin, dankjewel. Die zelfs had uitgevaardigd dat de regels voor christenen milder mochten worden. Dat waren zijn grootste en beste en meest loyale dienaren die hij maar kon bedenken. Wat een compliment. Dat zelfs ware communist, socialist kan ik wel zeggen, die gedachte hadden en dat was opgevallen. Wat een compliment. Mogen wij zo de geur van Christus daarin verspreiden? Met een focus op onze hemelse Heer. Met een focus op onze hemelse Heer. Wilt u nog gemotiveerd worden hierdoor? Maar dat we gekocht en betaald zijn, zou wel een motivatie zijn. Maar moet je eens kijken, Paulus geeft nog een nieuwe motivatie mee in vers 8. Het houdt bijna niet op in dit stuk. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrij. Nu moeten we nog even in gedachten houden dat als een slaaf gekocht was, was ook alles betaald. Alle arbeid die hij zou moeten doen, was al betaald bij de aankoop. Een baas, een heer, was nooit meer iets verschuldigd aan zijn slaaf. Als hij iets betaalde, was dat een geschenk, was dat genade om een bepaald goodwill te geven en te creëren. Maar hij was niks verplicht. Hij had nooit hoefde een slaaf dankjewel te horen. We hebben dat gezien in Lucas hoofdstuk 17, toen die slaaf uit het land kwam. En inderdaad, wat de heer tegen hem zegt van, oh, wel, je komt uit het land. Fijn dat je daar gewerkt hebt de hele dag, wil je eten voor mij maken. En als jij mij opgediend en ik heb gegeten, je hebt alles gedaan, dan pas ben jij aan de beurt. Moet ik hem daarvoor bedanken, zei de Heer Jezus? Ik denk het niet. We hebben het vorige week gelezen, Lucas hoofdstuk 17. Maar wat zien we hier? Een motivatie die de goedheid van God nog eens benadrukt. Onze Heer vergeet nooit hoe wij ons ingezet hebben bij onze baas. Hij ziet alles, hij weet alles, hij doorgrondt alles. En dat niet alleen, hij is al goed. In zijn onbegrensde goedheid en genade van de Heer geeft hij ook nog eens beloningen aan, wat is het woord daar? U weet immers dat wat ieder. Er is voor iedereen. De Heer kijkt niemand over het hoofd. En dat noemt hij nog eens slaaf en vrij. Elke slaaf of vrije, alles wat ze doen voor hun hemelse Heer, ongeacht wat hun aardse Heer er ook van zegt of niks van zegt, een hemelse Heer vergeet dat niet. Die noteert dat, bij wijze van spreken. God is een alwetendheid. Houd dat bij. En wat staat er dan zo mooi? Dat hij dat van de Heere terug zal krijgen. Dat is niet nu. Oh, wij zijn leven in een tijd van swipe the card en nu betalen en nu ontvangen. Alles willen we nu. Dit is wat de Heer van zegt tegen zijn slaven. Gewoon wachten. Gewoon wachten. Of je krijgt je beloning hier, dan verdampt hij daar, zegt de Heer in de bergreden. Ja, als je op straat gaat bidden en lange gewaden hebt en lange gebeden. En als je aalmoezen geeft, dat je allemaal laat zien hoeveel je in de geeft. Dan heb je je beloning hier. Maar alles wat zwijgend gebeurt, alles wat je voor je baas doet en nooit geen herkenning van krijgt. Wat zegt de Heer? Als je dat voor mij doet, dat zal je van mij terugkrijgen. Later. Daar zal het vereffend worden. Daar zal het verrekend worden. Voor de troon van Christus, als wij daar komen inderdaad, met de beperkte talenten die wij hadden, het geld wat hij ons heeft toevertrouwd, of wat hij ook maar aan ons gegeven heeft. Dan zeggen, Heer, ik had 2 talenten en ik heb er 2 bij verdiend. Gij goede en trouwe slaaf, kom binnen in mijn koninkrijk. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Wilt u dat niet horen? Mijn hart hunkert daarna. Maar wat is het een strijd om inderdaad niet te zeggen van ik wil hier mijn beloning. Ik wil hier erkenning. Dit is waar we in ons dagelijks leven de strijd moeten aangaan met ons hart. Maar er zit hier nog iets, moet je nagaan. Het laagste van het laagste, de doulos. Die geen rechten hadden, alleen maar plichten. Die gewoon moesten uitvoeren. Wat zegt de Heer? Alles wat zij doen, zal ik onthouden en zal ik ze vergelden. In positieve zin zal ik ze mee belonen. Soms horen we, en dat bedroeft mij soms zo erg. Wat kan ik nu voor de Heer betekenen? Mensen van ons, wat kan ik nu voor de Heer nog doen? Ik ben niemand, ik kan niks meer, ik ben oud, ik ben kreupel, ik ben zwak. Mijn gezondheid laat het afweten, mijn mogelijkheden laat het afweten. Ik ben maar alleen of ik ben de enige gelovige in het gezin. Wat kan ik nu betekenen? Jullie hebben zo'n grote bediening. En kijk eens wat jullie allemaal kunnen. En die kan dit. En ieder zal beloning ontvangen. Het laagste van het laagste heeft de Heer op het oog. God haalt hier het voorbeeld aan van, er is niks lager dan die slaven, die heb ik op het oog. Iedereen die de Heer dient, ziet hij. Wat we kunnen doen. Hebreeën 6 vers 10 omschrijft het zo mooi. Want God is niet onrechtvaardig. Dat hij uw werk zou vergeten. Wat mooi hè. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En uw liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt. Dat u de heiligen gediend hebt en nog steeds dient. De Heer vergeet dat niet. Wat een geruststellende gedachte. Mogen dan inderdaad ook een nieuwe motivatie kennen en zeggen, Heer, het is goed zo. Alles wat onrecht hier op aarde is, ik verdraag dat. Eens zal het recht gezet worden. Maar geef mijn hart om door alles heen mijn oog op u gericht te houden. Niet mijn aardse baas, niet mijn collega's, niet promotie, maar vorm mij in mijn werk. En mag ik u daarachter zien en inzien. Wat een motivatie voor ons. Nog een paar woorden voor de Heeren. Mijn verontschuldiging, ik ga vandaag iets langer, dat had ik niet berekend. Heren, doe hetzelfde bij hen. Oh, dit is de nieuwe houding voor de Heren. Dan denk je, dat is eigenlijk wel een beetje onrechtvaardig, want de Heren krijgen maar 1 vers. Zo voelt het, hè. Zie, de slaven krijgen weer het meest. Het onderste van het onderste krijgen weer de bulk van de problemen. Die moeten het probleem, die betalen het gelag. Is dat zo? Kijk eens naar de bewoording die hier gebruikt wordt. En heren, Doe hetzelfde bij hen. Hetzelfde. Alles wat daarvoor geschreven is, waar de slaven naar hun hemelse Heer moesten kijken, mogen de heren toepassen op hunzelf. Je zou het als volgt kunnen vertalen, en ik lees gewoon even het stuk en ik heb daar slaven uitgehaald en heren ingevuld. Heren, dien de heren met een oprecht hart, niet uit winstbejag om jezelf te behagen, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en geef met bereidwilligheid leiding als voor de heren. U weet immers dat al wat u goeds gedaan hebt, u van de heren terug zal ontvangen. Gewoon in één woordje, doe hetzelfde. Feitelijk kon ik de preek nog een keer houden om weer terug te gaan en dan toe te passen op heren. Ik doe dat niet. Voor degenen die heer waren, die begrepen precies, oké, die hebben ook huiswerk. Nederig leiding, genadevol leiding geven, liefdevol sturing, het beste voor hebben met hun slaven, vrede najagend, geduldig, vriendelijk, goed, met zelfbeheersing. Colossenzen, de brief die Paulus ook schreef vanuit zijn gevangenis, net als vanuit zijn gevangenschap in Rome, net als Efeze, Colossenzen 4, bijna parallel. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. Zie, de rollen worden niet weggenomen. Denk even terug. Waar we vandaag de dag mee spelen is, wat we gehoord hebben, de rollen van man en vrouw zijn allemaal gelijk. Ze zijn helemaal gelijk in Christus. Er is geen verschil meer. Ze kunnen het precies doen. Ze zijn identiek met alle hun bedieningen en noem het maar op. Dat is interessant. En Paulus zegt niet tegen de heren en de slaven, wel de rollen zijn opgeheven. Jullie zijn één. Nee. De heren gebruikt die rol die jullie hebben toegewezen op de juiste wijze. Slaven, ken jullie positie, wees gehoorzaam. De rollen blijven hetzelfde. Dat is de nieuwe houding die ze aan moeten nemen. Wees goed en doe goed. De nieuwe focus krijgen ze ook mee. Laat het dreigen na. En hier zie je de zwakheid van de heren naar voren komen met de dreigen. En in die tijd, dit was een valkuil waar die heren en waar de bazen in konden instappen. Dit is waar velen ook naar neigden, want anders stond het hier niet. En dan moet je nagaan, die zitten in één gemeente. Er zitten slaven en er zitten heren. En allebei krijgen ze te horen wat ze moeten doen. En allebei lopen ze inderdaad na het voorlezen van deze brief in Efeze lopen ze naar huis en hebben ze zoiets van, oeps, we hebben veel werk te doen. Heren, laat het dreigen na. En heren hadden legio mogelijkheden om te dreigen. Ze konden gewoon een slaaf pakken en verkopen. En zijn gezin, gewoon van zijn gezin weggezonden worden als het ware. Een slaaf met een gezin, met vrouw en kinderen. Allemaal waren ze slaaf geboren en geworden. Hij kon gewoon één wegzenden. Er was altijd angst van, ja, zend mij niet bij mijn familie weg. Bij zijn vrouw, bij zijn kinderen. Hij kon zo weggestuurd worden. Verkocht. Vrouwelijke slaven konden altijd seksueel geïntimideerd worden. Er was onvoorstelbaar veel manipulatiemogelijkheden. Onvoorstelbaar veel mogelijkheden tot manipulatie hadden de heren. Als curio's. Ze konden kleineren. En het woord wat hier staat, stop met dreigementen, was eigenlijk hoogmoedig neerspreken op anderen. Dreigementen. Laat het achterwege. Leef, heren, met dezelfde integriteit. Als niemand het ziet, om dan de slaven nog goed te behandelen. En als laatste nieuwe motivatie. U weet toch dat, en hier heb ik weer een kleine verandering in de tekst gemaakt. U weet toch dat hun, staat er eigenlijk in de Griekse tekst, en uw heren in de hemelen is. Het wordt opgevangen door het woordje ook. Ja? Maar hun en uw heren in de hemel is. De slaven en de heren hebben hetzelfde lot. Voor de grond, voor de troon van Christus is er begane grond. De heren waren aan niemand verantwoording schuldig hoe ze hun slaven behandelden. Niemand die zei wat ze moesten doen, wat ze niet mochten doen, wat ze niet konden doen. Ze konden het leven van hun slaaf nemen. Pater familias, daar hadden ze het recht toe. Niemand, je zou kunnen zeggen, kon hen ter verantwoording roepen. Maar eens zullen ze voor een rechtvaardige rechter verschijnen. En wat staat er nou nog zo mooi? U weet toch dat u een Heer in de hemel hebt? Dus oftewel, de baas, de Heer, de Kurios, heeft ook een Kurios boven zich, de hemelse Heer. En wat staat er dan zo? Dat u daarvoor moet verschijnen en er bij hem geen aanziens des persoon is. Geen aanziens des persoons. Wat een voorrecht is dat, dat onze Heer geen aanziens des persoons heeft. Wat we hier op aarde aan verschillen zien, en de verschillen worden alleen maar groter, en we willen die alleen maar accentueren, dat is wat we om ons heen zien. En de Heer zegt, wel, die verschillen zullen eens wegvallen. Geen aanziens des persoons. België noemen we dat wel eens gelijk voor de wet. Wel, we staan gelijk voor God. En zijn rechtvaardig oordeel zal gesproken worden. Mensen, geliefde broers en zussen in de Heer, willen wij onze geestelijke impact in deze wereld vergroten, dan is het goed om te leven in de genade van de Heer Jezus Christus. En dan begin ik even terug om als man en vrouw ernaar te streven om die grote eenheid van het evangelie uit te leven. Daar ligt onze grootste impact. Als er eenheid in het huwelijk is, is er ook een zegen en een impact in de opvoeding. Dan kunnen wij inderdaad ook bij onze kinderen laten zien wat het is om hen op te voeden in de vrezen des Heren. En kunnen ze aan ons leven zien dat de Heer een levende Heer is. En pas dan gaan wij ook naar buiten toe en kunnen wij inderdaad ook in deze wereld een geestelijke footprint nalaten. In ons werk en door ons werk en door onze wandel een levende brief zijn van het evangelie van Jezus Christus. Wilt u een levende brief zijn? Wees gehoorzaam aan uw Heer. Bent u Heer? Weet dan dat u ook de opdrachten die de Heer u geeft, doe even zo. En dat wij inderdaad daardoor ook een getuige mogen zijn. Misschien niet eens met woorden, maar wel met daden. Mag de Heer daar ons toe bekrachtigen. Mag de Heer daar ons toe bekrachtigen. Vader, wat een kolossale opdracht hier aan het eind, Heer. Wie kan zeggen van ons, ik ben altijd overal constant gehoorzaam aan mijn baas. Heer, ik ben als eerste die schuldig pleit. Wie kan zeggen, Heer, dat we altijd waardig over onze baas spreken? Ik ben de eerste die mijn hand omhoog steekt en zegt, Heer, er zijn woorden genoeg over mijn lippen gekomen en in mijn hart omgegaan, gedachten die niet eervol waren. Mogen we dat beleiden, Heer? Mogen we gewoon zeggen, Heer, vorm ons in dat proces van werk om inderdaad een afspiegeling van U te zijn als slaven van U, Heer Jezus Christus, om de wil van U te doen, Vader. Vorm ons in elke positie waar we zitten. Willen we geen uitwegen zoeken, Heer, niet omstandigheden. Maar dat U ons in die omstandigheden wil vormen. Mogen we dat zien en mogen we daar ons hart op zetten. En mogen we daarin ook de last die we dan krijgen verdragen. Wetende, Heer, dat alle genade door U gegeven wordt om te kunnen volharden. En U geeft ons nooit meer dan wij aankunnen. En daarvoor hebben wij een goede herder die met ons meewandelt. Die ons nooit verlaat, die altijd bij ons is. Onze Heer Jezus Christus. Och, onze hoop en onze hulp is, moeten wij van U verwachten, Heer. Neem ons zo bij de hand. Voor de glorie van Uw naam. Amen.